Ook vanavond openen wij gemeente het woord bij het evangelie zoals Johannes dat beschreven heeft op zijn oude dag. Nu hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 12.
De derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea. En de moeder van Jezus was al daar. En Jezus was ook genood en zijn discipelen tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot hem, ze hebben geen wijn. Jezus zei tot haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tot de dienaars, zo wat hij u lieden zal zeggen, doe dat. En al daar waren 6 stenen watervaten gesteld, naar de reiniging der Joden, elk houdende 2 of 3 metreten. Jezus zeide tot hen, vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. En hij zeide tot hen, schep nu, en draag het tot de hofmeester. En ze droegen het. Als nu de hofmeester het water, dat wijn geworden was, geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaren die het water geschept hadden, wisten het. Zo riep de hofmeester de bruidegom en zei tot hem, alle man, zet eerst de goede wijn op. En wanneer men wel gedronken heeft, alsdan de mindere. Maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij af naar Capernaum, hij en zijn moeder, en zijn broers, en zijn discipelen, en zij bleven al daar niet vele dagen.
Gemeente, de tekst, het 11e vers. 11e vers uit Johannes 2. Al trekken we natuurlijk wel meer lijnen vanuit deze geschiedenis. Maar dit is eigenlijk de kerntekst. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan in Cana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. En dan gaat het over een hele bekende geschiedenis, de bruiloft in Cana. Onze verlegenheid gaat het eigenlijk over en vooral Christus heerlijkheid. En die blinkt dan des te schoner en des te rijker, des te heerlijker tegen die achtergrond van onze verlegenheid. Van onze armoede, van onze onmogelijkheden, van onze schuld. Christus heerlijkheid, daar gaat het ook dan nu weer over, zoals onze tekst het zegt. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, laten zien. Dat is genade, hè? Zijn heerlijkheid heeft hij al een eeuwigheid. Maar hij heeft het hier op aarde laten zien. En het is ook nodig dat dat in onze levens gezien wordt. En hij wil niets liever dan het in onze levens ook laten zien. Zijn heerlijkheid. En dat mogen dan de vrucht zijn van de preek, bekende preek over de bruiloft in Cana en misschien dat daar wel over gepreekt is op uw trouwdag, weet ik niet. Het gebeurt nogal eens dat deze stof gekozen wordt op trouwdag van 2 jonge mensen. Een mooie tekst ook, wat ook in menig huis nog hangt ergens. Jongere mensen doen dat niet zo gauw, maar bij ouderen zie je het nog wel, een tekst aan de muur hangen of zo. En jongere mensen zouden het best ook kunnen doen trouwens. Dat zou een mooie aanleiding kunnen zijn voor een gesprek als de buren over de vloer komen bijvoorbeeld. Hè? Die dat dan zien en die dan vragen stellen en die kunnen wij dan natuurlijk beantwoorden, die vragen. Hè? Maar zo'n tekst aan de muur en Jezus was ook genood. Het is vlak na de ontmoeting van de Heer Jezus met zijn eerste 5 discipelen en dan trekt hij met ze naar het noorden en komt in de plaats waar Nathanael woont terecht, Cana. Na de bruiloft zakken ze weer af naar het zuiden en het zal wel de bedoeling zijn dat ze doorreizen daarna naar Jeruzalem, want het Pascha is nabij, zoals het vervolg van dit hoofdstuk laat zien. En dan gaan ze natuurlijk naar Jeruzalem. Dan is Maria erbij met Jezus, zonen van Maria worden genoemd hier. En de discipelen, ze trekken dan op naar Jeruzalem. Maar eerst zijn ze dus in Kana. En het zou dus heel best kunnen zijn dat degene die daar trouwt familie is van de Heer Jezus. Ja, van Maria, of misschien wel van Nathanael. En dat Nathanael uit dankbaarheid voor de ontmoeting met de Heer Jezus heeft uitgenodigd op die bruiloft van een broer misschien, of een zus, dat weten we niet. Dat weten we allemaal niet, hè? Maar het zou heel goed kunnen zijn. Jezus was ook genood, staat er, en dat is gewoon een hartelijke daad van liefde geweest. En daarom zou het best van Nathanael zelf geweest kunnen zijn. Maar dat laten we verder maar rusten. Die woonde daar in ieder geval. En op die bruiloft van die twee mensen was Maria ook aanwezig. En Maria is soms nogal eens nadrukkelijk aanwezig. Ze bemoeit zich zelfs met het personeel en is in de keuken. Hè, waar ze wat dingen zegt tegen het personeel. Dus misschien dat het echt wel familie was. Dat ze goed bekend was daar in ieder geval. En daar is dan de Heer Jezus ook. En dan zegt u misschien, waarom gaat hij daarheen? Je zou er kritische vragen bij kunnen stellen. En nog wel op een bruiloft, komt hij daarvoor nu op de aarde? Om een bruiloft mee te maken? Een bruiloft die in die dagen duurde, een weekje zou je kunnen zeggen. Is dat niet zonde van zijn tijd? Om daar een week te gaan zitten? Heeft de Heer Jezus niet veel betere dingen te doen? Er zijn toch immers zoveel ongelukkige mensen, zieke mensen. Moet hij daar niet naartoe? Er zijn zoveel ziekenhuizen, en toen ook, waren allemaal vol die ziekenhuizen. Gaat hij daar niet naartoe? Een bruiloft, hè? Dan zeg je, ja, het valt in ieder geval op, hè? Het eerste wat dan Johannes eigenlijk vertelt als hij in het openbaar optreedt en dat hij op een bruiloft zit. Hij werd dus genodigd, maar hij zei niet, een bruiloft, daar ben ik niet voor gekomen. Nee, hij ging dus, hij ging. Ja, als de Heer Jezus uitgenodigd wordt, dan komt hij. Ja, dus u kunt hem ook uitnodigen. In uw huwelijk, in je eigen persoonlijke leven, in je gezinsleven, ook als we in de kerk zijn. Hij komt, hij wil graag uitgenodigd zijn. Je kunt hem uitnodigen, want daar is hij dus voor. Hè? Hij zegt dus niet, daar heb ik geen tijd voor. Dat hoorde de Heer Jezus nooit zeggen. Hij gaat ook naar Kana en zit daar ook aan tafel. En zeg niet, wat moet hij daar doen, want hij is ook in onze ziekenhuizen geweest. En op onze begraafplaatsen. En in de meest ellendige omstandigheden, daar heeft hij zich ook laten zien. Johannes 1, dat voorwoord, hè, die proloog begint ook zo mooi. Vanmorgen ook aangehaald. Hè. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En van hem wordt dan gezegd, en hij heeft onder ons gewoond. Hij kwam dus niet eventjes vluchtig voorbij, maar hij wilde hier wonen. Dat wil hij het liefste, hè? Vluchtig voorbij komen in je leven? Nee, hij wil graag wonen in je hart. Dat hebben we ook wel nodig, dat ons hart bewoond wordt door hem. Maar hij wil het ook graag. Dus, als je wilt leren kennen, Dat klinkt misschien raar, maar het is gewoon echt bijbels en welgemeend. Nodig hem uit, hè. Nodig hem uit. Hij komt. Want hij weet dat er werk voor hem te doen is. Was op die bruiloft ook zo. In een huwelijk is werk voor hem. In een persoonlijk leven is werk voor hem. Bij iedereen is er werk te doen. Wij moeten dus niet doen, niet uitnodigen, omdat we denken, nou ja, wat moet hij bij mij doen? Er is zat werk te doen, ook in uw hart en leven. En daar is hij nu voor gekomen. Hij wil zijn heerlijkheid, zijn macht, zijn majesteit openbaren in het leven van zondige mensen. Ja, hij kwam inderdaad ook op onze begrafenissen. Denk aan Johannes 11, bijvoorbeeld. Het graf van Lazarus heeft hij echt geweend. Hè? Opstandig trouwens ook geweend. Want de dood is zijn vijand. Hè? Ja. En dat de dood in de wereld gekomen is. Omdat de zonde in de wereld gekomen was. En daar was hij het zo mee oneens. Dat hij in protest en opstand geweend heeft. Ook van verdriet en medeleven. Ja, dat ook. Maar hij was het er zo mee oneens met die ellende in de wereld. Die wij in de wereld gebracht hebben. Dat moet je er ook nog eens bij zeggen. En daar komt hij nu een einde aan maken. Hij komt de vreugde brengen. Hij komt de vreugde brengen. Hij komt de vreugde brengen in deze wereld en in zondaarsharten. Hij komt alle reden tot verdriet en ellende en narigheid en zorg en schuld wegnemen. Dat is de vreugde die hij wil brengen. En dat geeft mij al zoveel troost. Daarom zie ik hem op die bruiloft. Hij wil de vreugde brengen in een vreugdeloze wereld. In een wereld die wel lol kan maken. Oh ja, zat. Maar wat is het voor een vreugde. En ook in onze dagen dat we zoveel beperkingen hebben, zijn er zoveel van die illegale feesten. We willen feest vieren, maar het is allemaal zo leeg en zo hol. Hè? Vind je dat nu ook niet? Zo leeg en zo hol. Het is een feestvreugde die de naam feest niet mag hebben, want Jezus is er niet. En dan is het ook geen feest. Dat moeten we wel echt goed zien, hè. Daar waar hij komt, daar wordt het goed, daar komt het goed. Daar zal de feestvreugde aanbreken. En dat is het wat zijn doel is. Zo wil hij zijn heerlijkheid openbaren. En dat hij in Kana komt op een huwelijksfeest, waarom niet? Het huwelijk is niet door mensen uitgevonden, maar door hem. Hij eert dat daarom ook, een inzetting van God. Hij gaf aan Adam Eva en heeft dat huwelijk gezegend. En hij wil elk huwelijk zegenen, dat blijkt hier ook. Als hij met zijn giften en wondertekenen op die bruiloft is en daar zijn heerlijkheid openbaart. De Heere wil harmonie, de Heere wil vreugde schenken, de Heere wil vrede geven. En daarom ook blijft hij daar. Want hij weet dat hier ook werk voor hem te doen is. Hij gaat precies de weg die de Vader hem wijst. En dat is ook een mooie gedachte, hè? Ja. Als mensen van huis zijn, bloemetjes buiten zetten, of uit het gezicht van vader en moeder zijn, kunnen we soms van die rare dingen doen. Maar dat deed de zoon niet, hè? Nee, die deed dat niet. Die ging precies de weg hier op aarde die de Vader hem wees. En waar de vader hij wilde dat hij zou zijn, ging hij naartoe. Ook dus in Kana. Ook op die bruiloft. Hij eert het huwelijk als een inzetting van hem. En een goed huwelijk is een zegen voor de mensen zelf. Als je vader en moeder gelukkig zijn, zijn de kinderen ook gelukkig. Overal is wel eens wat, tuurlijk. Niets is er volmaakt. Maar wat is het erg als een huwelijk ongelukkig is. En er narigheid en heibel is in het gezin. Dat geeft zoveel nare gevolgen, kan jaren duren. Zoveel impact kan dat hebben, negatieve impact. Maar in ieder geval, hij wil de vreugde schenken. En dat is gelijk, tegelijkertijd ook een zegen voor de maatschappij. Een gezin door de Heere gevreesd wordt. Waar hij mag wonen. Want dat is natuurlijk de bedoeling. Hè? De Heer Jezus die wordt genodigd en niet alleen op een bruiloft. Dan zegt hij dus na afloop niet en nou gaat ik weer. Nee, hij blijft dan natuurlijk. Hè? Dat is ook, als het goed is, de bedoeling van de uitnodiging. Dat hij blijven zal. En er is een zegen voor de maatschappij naar buiten toe. En dat er vandaag de dag ook zoveel ellende en narigheid is, komt het ook niet door al die echtscheidingen of vechtscheidingen, of dat mensen zo egoïstisch geworden zijn en op zichzelf, dan gaat de maatschappij ten onder. Ja, gewis en zeker. Dat is de instelling van de Heere. Een geordende maatschappij. En daarom ook een gezinsleven naar zijn wil en bedoeling. En dan zit de Heer daar en dan is er opeens wat. Ja, daar zijn we natuurlijk wel aan gewend, hè? Of wendt u daar ook nooit aan? Ik eigenlijk niet, hoor. Er is altijd wat in het leven, hè? Altijd van die schaduwen. Dan gebeurt er wat. En dan zeg je ja. Iets onverwachts of toch, ja. Iets wat je aan zag komen. Dan gebeurt er wat. Zo gaat dat hier op aarde. Zo zal het blijven gaan hier op aarde en in ons leven. Totdat de dag aanbreekt van de eeuwige bruiloft. Als de Heere Jezus, als de hemelse bruidegom zelf, met zijn bruid verenigd, de feestzaal mag binnengaan. Dan is het altijd en eeuwig en voorgoed. Vrede en zaligheid en geluk. Maar hier op aarde altijd wat. En daarom hebben wij ook de Heere Jezus nodig. En daarom moeten wij hem ook uitnodigen, omdat er gauw wat gebeuren kan. Omdat wij hem in het dagelijks leven ook nodig hebben. In zorg, in moeite en in tegenspoed hebben we hem ook nodig. En dat, dan wil hij er ook zijn. Juist dan wil hij er zijn. Juist dan wil hij zijn heerlijkheid openbaren. Als wij in de verlegenheid en in de onmogelijkheid terechtkomen en zeggen, hoe moet het nou verder? En daarom zegt het huwelijksformulier zo mooi dat hij zijn zegen wil gebieden over het huwelijk, ook als men zulks allerminst verwacht. En zegt, nou loopt het stuk en nou loopt het dood. En dan moet het nou goed komen. Ja, op een gegeven moment is de wijn op. Het zijn misschien arme mensen geweest. Dat zou heel goed kunnen. De Heer Jezus ging heel veel met arme mensen om. Liever nog dan met rijken. Ja, liever nog dan met rijke mensen. Er zijn niet veel rijken geweest die hem uitgenodigd hebben, denk ik ook. Maar goed, misschien dat er veel gasten waren. Te veel. Dat kan ook nog, dat wist je maar nooit. Op zo'n week, hè? In zo'n week, zo'n feestweek. Maar in ieder geval, er komt een probleem. En wij zeggen, nou ja, is dat dan zo belangrijk? Je kunt ook water drinken natuurlijk. Ja. Wat doe je in de eerste plaats op een bruiloft niet? Dan is het feest, hè? Dan is het echt feest. En het was geen dronkenmansbende daar, hè? Er werd niet echt van alles en nog wat geschonken met heel zwaar alcohol, zodat iedereen tipsy werd. Nee, daar houdt de Heer Jezus helemaal niet van. Nee, en als er muziek wordt gedraaid, gebeurt ook in christelijke kringen, hoor. Dan moet er muziek komen en dan kom je wel eens op een receptie en dan kun je elkaar niet verstaan, want de muziek staat veel te hard en als het nou het Urke Mannenkoor was, maar het zijn meestal van die rare dingen. Herrie, muziek is dat dan. Ja, daar houdt de Heer Jezus ook niet van. Gaat hij ook weg. Hij gaat ook wel eens weg, hoor, de Heer Jezus. Dat hij zegt, nou, hier voel ik me niet thuis, hè. Nee. En dat krijgen zijn volgelingen ook. Dan zeggen ze, nee, ik voel me toch niet thuis hier. Dan gaan ze weg. Omdat toch die sfeer niet christelijk en niet bijbels is, daarom. Maar nee, die wijn, dat is gewoon, wij zouden zeggen, er is geen koffie meer, of het noodzakelijke wat op zo'n bruiloft hoort, dat is er niet meer. Hoe dan ook, er is een probleem. En Maria, die heeft dat in de gaten. Want we zeiden al, die zat al een beetje zo in die keuken, en die hoorde dat dus, en die merkte dat. En die gaat naar de Heere Jezus. Nou, dat is goed, dat moet je doen. Als er wat is, dan moet je naar hem toe. Maar zij doet het toch op een verkeerde manier. Ja. Zij gaat overleggen met haar zoon, alsof ze samen voor een oplossing moeten zorgen. Ja. Het antwoord dat de Heere Jezus geeft, dat klinkt heel erg bruut. Nou, bruut is de Heere Jezus niet. Nee, dat is hij absoluut niet. Maar het klinkt natuurlijk wel zo, als Maria dan met haar zorgen bij hem komt. Ja, en je mag met je zorgen bij de Heere komen, wat de zorgen ook zijn. Dus als hij dan zo reageert, zoals hier bij Maria, dan is er toch iets anders aan de hand. Dan denkt Maria dat wel eventjes op te lossen. En daar moet dan de Heer Jezus maar ook even voor wat doen. Ja, ze gaat naar hem toe, want die moet dan wat doen. Maar wat kan ze nou eigenlijk doen? Ze kan alleen haar zorg maar bij hem neerleggen en verder kan ze niks oplossen. Nee. Maar ze weet haar plaats hier niet. Het gaat hier wel, ja, zij is moeder, ik weet het wel. En de moeder van Jezus was er ook, staat er, ja. Maar hij is in de eerste plaats volwassen, 30 jaar geworden. En in de tweede plaats is hij vooral Gods zoon. Ja. Het valt niet mee voor ouders om terug te treden, een stap terug te doen, een moeder af te worden. En je blijft toch altijd moeder van nature, ja. Maar toch moet je plaats soms echt wel weten en realiseren. Hè? Als je kinderen volwassen geworden zijn, dat je dan niet overal mee bemoeit. In het gebed mag je alles aan de Heere voorleggen, maar je moet toch ook weten dat ze hun eigen leven krijgen. Maria heeft al zoiets over zich, het is nog steeds haar zoon. Ja, maar het is toch vooral de zoon van God die op aarde gekomen is met een speciale taak. En daarom zegt de Heer Jezus, vrouw, wat is er tussen mij en u? Vrouw, zegt hij, hè? Ja. Dat zeg je natuurlijk niet tegen je moeder, wel tegen de buurvrouw, maar tegen je moeder zeg je geen mevrouw. Maar zo zet hij haar op haar plek. En dat is goed als hij dat doet. Want anders ben je een irritant persoon word je dan. Als de Heer je niet corrigeert. Hè? Je hebt van die mensen die worden nooit gecorrigeerd. In het huwelijk moet je dat ook doen, elkaar corrigeren. Ja. Dat moet de onderwijzer op school doen, de kinderen corrigeren, dat moet. Dat doet de Heere dus ook. En dat is goed, want anders wordt een mens irritant, eigenwijs. Denkt dat hij het altijd weet of goed heeft. En zo moet ook Maria gecorrigeerd worden. Ze moet haar plaats weten. Hij zal op zijn tijd zijn heerlijkheid openbaren, dat zegt hij ook. Mijn uur is nog niet gekomen. En daarmee laat hij zien, dit in de eerste plaats. Ik weet het al hoor, ik weet het al. Hij zegt niet, oh, hebben ze geen wijn? Oh, nou ja. Nee, dat zegt hij niet. Wist hij al. Voordat Maria riep. En je hoort die mensen ook niet roepen naar de Heer, maar hij weet het wel. Hij weet alles, hè. Ook waar u mee zit. Hij weet het hoor. Hij wordt er niet door verrast. Maria denkt een mededeling te doen. En dat is haar fout. Dat hoef je bij de Heere niet te doen. Hij weet alles al. Dat moet toch in het gebed toch ook rust geven. Heere, u weet alle dingen. U weet het toch. En dat blijft ook hieruit. Hè? Hij zegt... Mijn uur is nog niet gekomen. Dat betekent, ja, ik zal ook helpen. Ja, want daarvoor was hij nu gekomen, hè. Op aarde, maar ook daar in die feestzaal. Om te helpen. Hij is een helper, hij is de heiland, hij is de zaligmaker. Hij redt uit de grootste nood, uit de allerergste ellende, maar ook uit deze dingen. Daar is hij voor. En zo laat hij zijn heerlijkheid, zijn macht, zijn majesteit, zijn koninklijke waardigheid zien. En dat hij ook voor die dingen is en uitkomst geeft. Reserveer de Heer dus niet alleen voor de dingen die u alleen belangrijk vindt. De kleinste dingen in je leven. Ga ermee naar hem toe. Hij zal je helpen en de weg wijzen. Doen, hè? Ja, echt doen. Het is een hele grote smart als je de Allerhoogste bent en alle macht hebt in de hemel en op de aarde en de mensen gaan aan je voorbij. Terwijl je alle macht hebt om je zonden en je schuld weg te nemen en je gaat aan hem voorbij. Als je alle macht hebt om je hart gelukkig te maken voor eeuwig. Als je de macht hebt om je met God te verzoenen tegen wie we gezondigd hebben. En je gaat aan hem voorbij. Als hij de macht heeft om je te helpen in je dagelijkse gewone, je lichamelijke, je materiële, je stoffelijke dingen. En je gaat aan hem voorbij. Doe het niet. Eer hem in zijn heerlijkheid. Erken hem als koning. En hij zal u zegenen. Hij zegt, ja, mijn uur is nog niet gekomen. Hij wachtte dus op zijn tijd. Op de tijd van God de Vader, kun je ook zeggen. Maar is de nood er dan al niet? Is het al niet tijd? Is het uur al niet aangebroken om te helpen? Maria zegt toch niet van, nou, misschien over een uur is de wijn op, hoor. Nee, de wijn is al op. Ja. En dan zeg je, nou, dan wordt het toch hoog tijd, hè? Waarom zou de Heere nou dan wachten en niet gelijk handelend optreden? Nou, hij doet dat dus nooit op bevel. Ook al is Maria nog zo'n lief mens, hè, hij zal het niet doen om een mens, al is het je moeder. Hij bepaalt het zelf wel. Ja, hij bepaalt het zelf, want hij is de koning, hè? Hij weet zelf wel wat hij doet en wanneer hij wat doet. Er hoeft geen mensen voor te schrijven. Hem de koning laten. Hem de soevereine vorst laten. Degene die alles weet en alles in eigen hand heeft. Die niets uit de hand loopt. Hij weet het dus, hè? Ja, hij weet het. En hij gaat op een gegeven moment ook wel helpen. En wanneer doet hij dat dan? Het is in de meeste gevallen zo, als het geld op is, hè, en er geen druppel wijn meer is. En je misschien nog plannetjes had, we zouden nog even naar de buren kunnen gaan, die hebben misschien nog wel een paar flessen wijn en zo, weet je wel. Dan ga je rekenen, zelf oplossingen bedenken. Ja, en dat moet echt helemaal voorbij zijn, als je het zelf niet meer weet. En als er geen druppel wijn meer is, ook bij de buren niet. En dan staat de Heer Jezus op. Hij komt nooit te laat. Hij komt dus in koninklijke waardigheid op dat moment. En dat je zegt, hè. Nou, Maria is dan naar de keuken gegaan. Die heeft al gezegd, nou, als hij wat zegt, allemaal doen, hoor. Ja, dat is dan weer moeder, natuurlijk, ja. Maar, ja, misschien, het is in ieder geval ook liefde geweest. Ze verwachten ook wel dingen van hem. Zij had het ook goed gehoord dat hij zei, mijn uren nog niet. Nog niet. Oh, dus, dat heeft ze toch wel verstaan. Dus daarom, jongens, als hij wat zegt, doe het, hè. Want hij heeft iets in de zin om te helpen. En daarin is Maria dan toch wel weer een voorbeeld, hè. Verwijzen naar hem, naar de Heer Jezus. En wat hij u zegt, doe dat. Had de Roomse kerk dat nou maar in de oren geknoopt, want ze zijn met Maria toch wel een hele verkeerde weg ingeslagen, hè? En ze hebben haar eer gegeven die alleen de Heere Jezus toekomt. Ze hebben haar middelares genoemd, tussenpersoon. Maar ze loopt hier de Heere Jezus alleen maar voor de voeten eigenlijk, hè? Ze is geen middelares. Ze heeft een middelaar nodig, ook zij. Dat moest ook Maria leren. En dat is wel een hele moeilijke les. Dat moeten ook degelijke kerkmensen leren, dat we een middelaar nodig hebben. En die is er ook. En dat heeft hij heel duidelijk hier laten zien. Het wonder gebeurt. Hij gaat naar de keuken en geeft opdracht om de watervaten die er staan, die misschien al wel half leeg zullen zijn, want er is al van dat water gebruik gemaakt, om die weer te vullen tot het randje toe. Hij zegt, die doe er maar een beetje bij, maar tot het randje, hè? Moet het. 6 hele grote watervaten. Die waren op zo'n bruiloft dan nodig, want als je binnenkwam moesten je voeten gewassen worden en je moest je handen wassen en zo. Die reinigingswetten van de Joden, die zijn heel goed, hè, om allerlei bacteriën en virussen tegen te gaan. Maar die watervaten, die moeten dan vol met water. Ze doen het ook, hè. Je ziet hier weer de koning in zijn heerlijkheid. Hij gebiedt en de dienaren van het restaurant, van die baas daar, die zijn ook opeens zijn dienaren. We zijn allemaal zijn dienaren. Hè? Gehoorzaam zijn als hij wat zegt. En ze hebben het natuurlijk niet begrepen, want waarom moest dat nu? De Heer Jezus zegt ook niet waarom. Nee, ze moeten dat gewoon doen. Wij moeten ook niet altijd vragen waarom. Hè? Dat doen kinderen ook gauw. Haal dat eens op. Waarom? Waarom ik? Hè, zeggen kinderen dan gauw. Ja. Niet doen. Nee, niet doen. Dat zegt de Heer Jezus ook niet. He, toen zijn vader hem die opdracht gaf om het zwaarste werk te doen. En dat moeten wij dus ook niet doen. Als dan deze knechten die watervaten vullen, dat zijn 6 grote watervaten. En ze bevatten ongeveer 90 liter, 100 liter misschien, nog wel iets meer ook. Dan zeg je nou 600, misschien wel 700 liter. Hè? Dat is een hoop. Ja. En dan denk je, nou, wat zal de Heer Jezus nou gaan doen? Een spreuk uitspreken of zo, of een gebed doen? Nee, helemaal niet. Hij zegt tegen de hofmeester, hè, degene die daar het hoofd is van die mensen, neem nou een beetje water en breng dat naar de ceremoniemeester. En die moet proeven dan. Dat is de gewoonte, die moet eerst proeven. Proeven, nou ja, hij weet wel hoe water smaakt, maar hij doet het toch, hè. Hij zegt niet van het is water, dan moet hij dat nou proeven dan. Hij gaat. En dan moet je dat voor je zien, hè. Die ceremoniemeester, die pakt dan dat een beker of een glas. En dan wordt dat volgegooid. Water, zou je zeggen. Nee, het is geen water. Wanneer is dat gebeurd? Wanneer is dat gebeurd? Let eens op de macht van Jezus. Wat is er gebeurd? Het is wijn geworden. Maar dat kan helemaal niet. Toch is het gebeurd. En de man die het moet proeven, die zet die beker aan zijn mond. En die zegt, wat is dat heerlijk? Zoiets heb ik nou nog nooit geproefd. Hoe kom je eraan? En dan, ja, dan wordt natuurlijk naar hem verwezen, hè? Naar Jezus. Zie je hoe machtig hij is? Zonder toverspreuken. Zonder enige aanraking van die potten of zo, of iets dergelijks. Hij doet het gewoon. Dat is nu de heerlijkheid van Jezus. Hij is God. Schepper. Ja, schepper. Als later, dat kom je in Johannes ook tegen, er duizenden mensen voor de Heer Jezus zitten, allemaal naar hem aan het luisteren en hij ze gaat eten geven, dan haalt hij dat brood gewoon uit dat broodtrommeltje van dat jongetje. En hij blijft maar breken. Het begon met een broodtrommeltje en het eindigt met 12 volle korven voor elke discipel 1 wat overgebleven is. Niet weggooien, nee, maar bewaren. Schepper is hij. Zie je wel, hij is God. Hij gebiedt en het staat er. Hij spreekt en het is er. Wel nu, u zegt, nou dat is mooi, dat weten we dan. Ja, maar die God, die koning, die hebt u nu nodig. Een koning die het onmogelijke doet. Die een wonder verricht. Een koning die geen allerlei ingewikkelde toestanden en dergelijke nodig heeft, maar die gewoon gebiedt. Ja, nu gaan we begrijpen waarom Johannes zijn evangelie zo begint. Het woord is vlees geworden. Hij gebiedt, hij spreekt en het is er, net zoals in den beginne. Toen was er nog helemaal niks. En we weten nou zo'n beetje wat er allemaal in de ruimte, nou ja, een beetje zeg ik ook, ja, een beetje weten we nog maar, wat er in de ruimte allemaal aan de hand is, hè? Ja, komt allemaal uit zijn hand voort. Zo machtig is hij, dat bijvoorbeeld als de Heer Jezus terugkomt, de zon 1, 2, 3 verdwijnt. Die is er opeens niet meer. Dat kan toch niet? Ja, wij kunnen dat niet. Nee, daar hebt u wel gelijk in. Wat kan een mens eigenlijk wel? Ja, we moeten onze schouders eronder zetten en we moeten dat virus uitbannen. Dat is het geloof in de mens. Wij kunnen wel het een en ander. Doe je best maar. We bannen de dood ook nog wel uit, denken sommige mensen. Ja, er zijn echt serieuze doktoren mee bezig die echt geloven dat we ooit de dood kunnen uitbannen. Ach. Ach, ach, ach. Dat is een raar geloof, hoor. Ongeloof is het ook in de Heer die dat alleen maar kan. Wat kunnen we wel? Kunt u, zegt de Heer Jezus, een zwarte haar wit maken? En dan krijg je op catechisatie natuurlijk de vraag, ja, dat kunnen we. Dat zegt de Heer Jezus, hey, kun je nou zwarte haren wit maken? Dat kunnen we niet. Wij wel, zeggen we tegenwoordig, ja, je kunt het verven. Ja, maar dat bedoelt de Heer Jezus niet, hè? Nee, natuurlijk niet. Hij bedoelt te zeggen, we kunnen eigenlijk niet iets gebieden, hè? Nee, we kunnen de wind niet gebieden, we kunnen de regen niet gebieden, we kunnen de wolken niet gebieden, al schreeuw je nog zo hard, maar ze luisteren gewoon niet. Dat kan de Heer wel. Ja, je kan alles gebieden. En dat verschil, hè? Wij moeten ontdekken wat het verschil is tussen deze koning en mij en ik, wie ik ben. En zo wordt de koning groot. Ik kan niks. Ik kan mezelf niet helpen. Ja, je hebt toch de verantwoordelijkheid? Ja, wat is je verantwoordelijkheid dan? Naar de Heere gaan. Wilt u het doen? Heere, bekeer me. Dan zal ik bekeerd zijn. Schenk mij het geloof, o God. Dan zal ik u geloven. Trek mij, Heere. Dan zal ik u nalopen. Wil u de eerste zijn? Dan zal ik u volgen. Dat is hem de eer geven. Hè? Dat is alles in zijn handen leggen. Het gaat hier over wijn, ja. Maar u kunt zelf ook wel dingen opnoemen. U zet misschien wel met heel andere dingen dat je zegt, hoe komt dat ooit goed? Door eigen schuld is alles misgegaan. Je hebt een schuld. Er is iets mis tussen je baas en jou. Met de buren. In het intermenselijke verkeer dus. Of ook op financieel gebied. Of wat dan ook. Er kan iets gebeuren. Er is altijd wel wat. Maar doe niet alsof Jezus Christus niet leeft. En alsof hij niet de koning is die zijn heerlijkheid openbaren wil. Juist in die ellendige en onmogelijke omstandigheden waarin wij kunnen komen te verkeren. En dan gaat het hier over een Jezus die van het water wijn maakt. Het is wel een mooi beeld, hè? Heel veel wijn. Heerlijke wijn ook. Zie je, dat zei ik net toch al. De Heer Jezus die wil graag vreugde geven in het leven. Vreugde. Echte, eeuwige vreugde. Want hij komt bij de bron van vreugd vandaan. God. En die wil ons eeuwige vreugde geven. Jezus, bron die hemelvreugde, die mijn hart eens maken zal. Wat mij ooit op aard verheugde, gij verheugt mij bovenal. Daar gij mij reeds hier bereidt voor des hemels heerlijkheid. Dat is de vreugde die hij geeft. Dat is een vreugde waardoor het verdriet wordt weggenomen. Waardoor de schuld wordt weggenomen. Waardoor de leegte in je leven wordt weggenomen. Waardoor je weer vol komt. En weer echt gaat ontdekken wat de vreugde is. God terug. Kind zijn. In het huis van de Vader. Dat is de vreugde die we kwijt zijn geraakt. Die het hart van Adam en Eva vervulde. Dat zijn zulke gelukkige mensen geweest. En wat is dat veranderd. En kan dat ooit weer goedkomen? Nou, niet door Adam en Eva zelf, hoor. Maak er maar wat van, wordt er dan gezegd. We maken er wat van. We halen eruit wat eruit te halen is uit het leven. We proberen het, maar het lukt niet. We hebben echt iemand nodig die ons de vreugde geeft. Die zelf die vreugde ons schenkt. En dat kan en wil de Heer Jezus alleen en zo graag. Gelooft u dat van hem? Ja, toch, hè? Gelooft u dat? Hij geeft werkelijke vreugde. Het is geen dronkenmansbende geworden daar. Dacht u dat? Misschien zijn er wel mensen dronken geworden van liefde. Dat kan, hè? Weet u wat het is? Dronken van liefde. Waarvan Psalm 36 zingt. Dat kan ook. Ja. Denk aan die gehandicapte zoon van dominee van Leeuwen. Wijlen dominee van Leeuwen. Karel. Ja. Was lichamelijk zo ongelukkig. Ja. Maar. We hebben hem verschillende keren gezien dat hij dronken was. Van liefde, ja. In de liefde. Ja. Vol van God. Helemaal los van alles. Maar vol van Gods goedheid en trouw. En van Gods genade voor hem. Dronken in de liefde. Dan ga je geen gekke dingen doen, hoor. Dronken van liefde, dat is dat je de Heere gaat aanbidden en prijzen vanwege dat. Weet u, wat ook zo mooi is in deze geschiedenis, ja, ik zie de tijd schiet natuurlijk ook weer op, altijd zo, hè, op zondag. Maar de Heer Jezus die gaf ook veel. Ja, 600 liter, hè. Nou, zeg, misschien er waren heel veel gasten. Ja, nou ja. Maar ik bedoel, er is over geweest. Er is altijd overschot. Hè? Want denk maar weer aan dat brood. Dat jongetje, een broodtrommeltje. Een paar visjes, een paar broodjes erin. 12 volle mannen bleven erover. Vrouwelijke discipel 1. Ja, mochten ze aan boord brengen. Moesten ze bij zich houden als een bewijs dat de Heer voor ze zorgde. Ze waren het weer gauw vergeten, hoor. Want in die stormnacht, toen schreeuwden ze weer van angst. Ja. Maar hij geeft mild en overvloedig. Het leven dat hij geeft, dat is het eeuwige leven. Ja? Eeuwige leven. En de dingen die hij schenkt, geven echt vreugde. En die kunnen echt wel hier eens voor je gevoel helemaal weg zijn. Tuurlijk, door allerlei dingen. Er gebeurt zo vaak wat, ook in het geestelijke leven. En als David dan die vreugde kwijt is, dan gaat hij eigenlijk dood. Ja, dan mist hij het opeens. En zegt hij, geef mij weder, geef mij terug de vreugde uw zeils. Het is een vreugde die je verbeurd en verzondigd hebt. Dat weet u toch ook wel. Dat maakt die vreugde zo groot dat je iets krijgt wat je niet verdiend hebt. Dat maakt die vreugde zo heel apart, die hemelse vreugde straks ook, hoor. Niemand zal zeggen, nou zijn we er, hoor, eindelijk. Maar wat een vreugde zal dat wezen binnengelaten te worden in het huis van de Vader. Daar een plekje te mogen hebben. Er zal geen mens zeggen, dat heb ik nou verdiend. Ze weten allemaal precies dat het tegenovergestelde waar is. En dat maakt de vreugde juist uit. Indien de zaligen schreien konden, het moest van grote blijdschap zijn. Zo is het ook. En voor die vreugde wilde Jezus nu alles betalen. Ja, want dat wil ik dan nog even zeggen, ook als je dan ziet wat hier verderop gebeurt. Ze gaan daarna naar Jeruzalem, hè? Naar het feest, het paasfeest, ja. Dat was ook een doel in zijn leven. Het paasfeest instellen. Geen schaduwpaasfeest, maar het echte paasfeest. Hij zou het paaslam zijn. En dat wilde hij ook doen als koning. Wilde hij die vreugde verwerven. En hij heeft er alles voor gegeven wat hij had. Zijn dierbare, kostbare leven. En de vreugde die hij had bij de Vader. En dan zie je hem bijvoorbeeld in de hof van Gethsemane. Kruipen als een worm. En geen man. Waar is de vreugde? En dan zien we hem naar het kruis gaan. Daar is hij alleen. Daar heeft hij zelfs geen water. Hij weigert het ook. Maar hij heeft dorst, ja. Ja. En dat is de prijs die hij betalen moet. En dan wordt het duister om hem heen en in zijn ziel. En verlaat God de Vader hem. En dat is de grootste smart die een mens kan overkomen. En het overkwam hem. Omdat hij in die weg de vreugde voor anderen wilde verdienen. Begrijpt u? Nee, hè? Nee. Nee, dat begrijpen we niet. Dat zul je nooit begrijpen. De vreugde verwerven voor een mens die de rampzaligheid verdiend heeft. Als Heer Jezus dan eraan zit, en dan zit Maria daar ook, die neemt ook nog een glaasje, en die zegt, nee, inderdaad, jullie hebben gelijk hoor. Ik heb nooit zoiets lekkers gehad. Ja, wat hij geeft is altijd lekker. Echt hoor. Wat de duivel geeft, dat kan wel eens een lekkere smaak in je mond geven. Maar daarna dan zeg je, oeh, vies, bah. Ja, dat zul je in de hel hebben. Smerige nasmaak van de zonde. In de hemel is het anders. Heerlijk toch? Ze zeggen, het is altijd zo dat ja, je begint met goede wijn en hebben de mensen een beetje gedronken, dan hebben ze er geen erg meer zo in, hè, dan krijgen ze wat mindere wijn. Maar het is hier precies andersom. Ja, zo gaat het in het Koninkrijk van God, want daar gaat het eventjes om. Hè. Het gaat niet zomaar over een feestje van een stel dat toen ging trouwen. Het gaat om het werk in het Koninkrijk van God. Het gaat om wat de koning beoogt. Om, het gaat er het goede, het heerlijke, het volmaakte toe. Daar gaat het naartoe. En dat laatste, je kan hier op aarde toch zo heerlijk genieten, hè? Van wie de Heer is. Ja, of heb je dat nooit? Ja, dat heb je toch wel eens. Kom. En dan te bedenken dat het maar een klein voorsmaakje is van. Het gaat nog steeds de goede kant op, hoor. Straks is het volmaakt en goed. En dan zal het zo heerlijk zijn als hier op aarde nog nooit gesmaakt is. Zo werkt de Heere. In de grote verwondering het beste komt nog. Dat heeft hij verdiend. En dan ongestoord. Geen huwelijk van 50 of 60 jaar dat je zegt, dan nu is het toch, nu zijn ze toch, ja, hebben ze elkaar toch verloren. Huwelijk voorbij. Nee, een eeuwig huwelijk. Een eeuwig huwelijksfeest. Met een bruidegom en een bruid die voor eeuwig bij hem zijn. Ja, hij heeft dat alles verdiend. En dan zitten daar die broers ook bij. Hè? Die hebben die wijn ook geproefd. Die mochten ook drinken, ja. Ze mochten allemaal drinken. Maar die broers, die geloofden niet in hem. Nee, dat is later gekomen. Maar op dat moment, toen waren ze nog in die fase. Hè? Dat is raar, hè? Met de Heer Jezus omgaan en niet in hem geloven. Zulke dingen meemaken en dan niet geloven. Nee, dat is heel, het ongeloof is heel raar. Maar de discipelen, zij geloofden, dat staat er zo. U zegt, ze geloofden toch al in hem? Ja, maar nu ging dat geloof echt even heerlijk werken, functioneren. Ze zagen op hem in aanbidding en in vertrouwen. De discipelen geloofden in hem. Nou, ze moesten nog veel leren, zegt u. Ja, dat is zo, u ook, ik ook. Ja, dat moet aan, blijft zo. Maar toch is dat geloof is er. Het geloof in zijn macht, in zijn liefde, in zijn majesteit. Dat hij nu op aarde gekomen is en onder ons wilde wonen. In onze huizen wilde wonen. In mijn hart wil wonen. In onze straten heeft geleerd. Op onze begrafenissen is hij geweest. Op onze bruiloften ook. Hij komt zo heel dichtbij. En dan ontstaat niets anders dan het geloof. Het is het geloofsvertrouwen. Zo ver te gaan met zulke koning. Achter zulke koning aan, dan komt het altijd goed. En dat gun ik nu u allen, geliefde gemeente, hier of thuis aan het kijken. Maar ik kan het u niet geven, nee. Maar daar hebben we dan deze koning voor. En dan zingen wij, oh nee, ja nou goed, in gedachten dan. 31, 15 en 17. Hoe groot is het goed dat gij zult geven, hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Hoe groot is het heil dat gij in dit leven ver boven beden en wensen reeds wrocht voor het oog der mensen. En 17, gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil me heil bereiden, mij in een vesting leiden. Amen.